exclusief.
Constateer in elk geval een trend die landelijk en op Limburgse schaal niet voorkomt, die dalende lijn. Dat is goed, dat betekent dat er veel aandacht en zorg besteed wordt aan de doelgroep zoals het ook hoort. U heeft aanzienlijk minder cliënten dit jaar dan u aanvankelijk verwacht had. Dat heeft uiteraard zijn invloed op de uitkering die wij krijgen in het kader van de Rijksgelden. Kunt u daar iets van zeggen wat was voorzien, wat we kregen, wat denken we nodig te hebben? Want als we daar geld in overhouden, dan kunnen we ook veel meer inzetten op ontwikkelgerichte trajecten, denk ik dan. Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is ook het vrijwilligerswerk. Probeert u met name voor de kansarmen zoveel mogelijk te stimuleren. Maar mijn vraag is daarbij, als men nu als uitkeringsgerechtigde vrijwilligerswerk gaat doen, dan staat er toch ook nog een behoudersje uitkering behouden. Staat er toch ook kennelijk toch ook een vergoeding tegenover, een vrijwilligersvergoeding? Of zie ik dat verkeerd? Want anders loont het natuurlijk ook niet, stimuleert het ook niet erg voor mensen.
Aanvullende vragen aan die kant? Ja?
Ja, ik heb eigenlijk één vraag. 30% kansrijke bemiddelaar, wat is de procedure om hun zo snel mogelijk aan het werk te krijgen?
Ja?
Op de eerste plaats ook complimenten aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd om toch een redelijk goed resultaat voor Stijn neer te zetten. We hebben heel wat mensen uit de uitkering kunnen houden en van de uitkering naar werk kunnen begeleiden. Dat moeten we vooral zo blijven doen. Als koploper in de regio, daar mogen we best trots op zijn. Een puntje wat ik graag zou willen in een volgende presentatie nader toegelicht willen zien, dat is voor de mensen die echt dat duwtje in de rug nodig hebben. Hoe gaan we dat precies doen? Laat de volgende keer dan eens zien hoe je die mensen met welke instrumenten geholpen hebt. Want ook daar zetten we geld voor in als gemeente. En we willen best eens een keer zien hoe dat in zijn werk gaat, wat dat oplevert en of er misschien dingen moeten veranderen.
Ik dank u, voor het compliment. Feit dat u gezegd heeft de volgende keer. Ja. Prima. Ja? Andere kant.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank u wel voor de heldere presentatie. Ik heb alleen een vraag met betrekking tot de sheet van de belemmeringen. Daar werd aangegeven fysieke beperkingen, dat was een behoorlijke grote groep. Wordt daar gekeken naar de normen van de WIA of de IVA? Hoe wordt daarop beoordeeld? Dat is één vraag. En daar stond ook iets over dag en nacht. Ja, daar wou ik graag eens een toelichting op wat ik me daarbij moet voorstellen. En de groep van het vrijwilligerswerk. Aan welke soorten vrijwilligerswerk moet ik denken? En worden er ook sancties ingesteld zodra mensen dus weigeren bepaalde vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten? Dat waren mijn vragen.
Even voor de eerste ronde.
Ik zal proberen een antwoord te geven en de wethouder vult aan indien nodig. Meneer Meijers die vroeg de dalende lijn, gevolgen voor het budget, als ik het even heel kort samenvat. Ja, ik vermoed, maar ik kijk ook even naar de wethouder, dat we daarvoor met name ook naar de jaarrekening gaan kijken. Als je minder uitkeringen hebt, is het logisch dat je ook inderdaad minder uitgeeft. We krijgen een rijksbudget en dat is begroot en met een dalend aantal uitkeringen mag u ook verwachten dat we minimaal binnen het budget blijven en waarschijnlijk een bedrag gaan overhouden. En bij de jaarrekening gaan we dat exact zien. De vrijwilligersvergoeding. Ik meen dat we in ons beleid hebben staan dat we daar geen vrijwilligersvergoeding voor geven. Vrijwilligerswerk stimuleren we wel. Het is meer dan alleen maar geld verdienen. Het is ook het meedoen in de maatschappij, het participeren in de samenleving. En daar zit met name denk ik ook het stuk beloning van mensen in. En we vergoeden dat niet op een, met een financieel... met een financiële vergoeding. Als een instantie een vergoeding geeft, dan mogen we wel, dat staat ook in ons beleid, een deel daarvan vrijlaten binnen een bepaalde grens. Dus dan loont het zich ook financieel gezien. Dan was er een vraag over 30% kansrijk, de procedure. Ja, daarvoor zetten we dus inderdaad ook het matchingsinstrument van competenties in. Maar niet alleen het matchingsinstrument, want dat is het hulpmiddel wat ik aangaf. Maar ook de persoonlijke kennis die we en de contacten die we met onze mensen hebben. Het maatwerk wat daarin geleverd wordt van onze klantmanagers en jobcoaches. Die moeten met name het werk in de spreekkamer in overleg met mensen gaan doen om mensen te helpen toe te leiden richting werk. Dat is dus voornamelijk maatwerktrajecten. En daar waar vacatures zijn, kunnen we ze in het systeem matchen. De volgende vraag was of we het kan misschien de wethouder iets over zeggen, of we de volgende keer iets kunnen aangeven over de reïntegratie-instrumenten die we inzetten. En of we dat kunnen meenemen in een presentatie. Maar dat is nu geen vraag, begrijp ik.
Ja, misschien dat ik daar heel kort op mag reageren, voorzitter. In die zin, ja, ik denk, maar ik weet niet of ik dan de vraag goed begrepen heb, dat we, of dat een duwtje in de rug heet, weet ik niet, maar dat we in elk geval via dat maatwerk aan de slag zijn gegaan om mensen zoveel mogelijk in een duurzame arbeidsrelatie terecht te laten komen. En dat doen we voor iedereen op dezelfde wijze. Ik denk ook dat het moeilijk wordt om daar... Ja, wat zal ik zeggen, ongelijk in te gaan opereren of handelen. Dus als daar concrete voorbeelden van aangereikt kunnen worden, waar de gedachten van de heer Koumens naar uitgaan, dan kunnen we kijken of we die in een toekomstige presentatie kunnen meenemen. Op dit moment heb ik er even geen beeld bij, omdat ik denk dat we op een hele zorgvuldige manier, via de diagnostiek en de manier waarop we de markt bewerken, hier ook lokaal, heel gericht mensen aan werk helpen. En daar komen het problemen als leeftijd, maar ook fysieke en psychische beperkingen uiteraard bij kijken. En daar proberen we zoveel mogelijk de helpende hand bij te bieden om die match te krijgen van degene die we daarvoor geschikt achten en de werkgever die daarop zit te wachten. Want dat is wel het geval op dit moment. Dan heb ik misschien ook al iets gezegd over het verhaal van de fysieke en met de IVA-vraag. Kan jij die beantwoorden?
Ja, nou, dat komt voort uit de inventarisatie, de diagnose van competenties. Maar competenties heeft dat gedaan aan de hand van vragenlijsten en interviews met de mensen zelf. Daar ligt dus geen medisch rapport onder. Maar er ligt wel de vragenlijst en het verhaal van de mensen onder. Daar is dus niet gekeken naar normen van de WIA. Maar aan de andere kant, wij letten wel heel erg sterk op voorliggende voorzieningen. Dus mochten er mensen tussen zitten die mogelijk recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een WIA of een WAJONG-uitkering, dan gaan we mensen helpen om die aanvraag te gaan doen. En dan gaat misschien in die richting een traject lopen.
Dag- en nachtritme was nog een vraag. Ja. Ja, dan moet u vooral denken aan mensen die niet gewend zijn om 's ochtends vroeg uit bed te komen, zich hopelijk te wassen en te scheren als dat laatste nodig is, in de kleren te schieten en vervolgens spoorslags naar de werkplek af te reizen, om daar op tijd vooral aanwezig te zijn. Mensen die wat langer in die bijstandssituatie zitten, die hebben een ander dag-nachtritme, die slapen vaak langer uit en komen daarmee in de problemen op het moment dat ze elke dag te werk gesteld moeten worden en hun arbeidsprestatie moeten
leveren. Ik was benieuwd wie van de twee heren de vraag zou beantwoorden, maar de deskundige heeft hem opgehaald.
Ja,
aanvullende vragen van deze kant.
Ja, dankjewel voorzitter. De eerste vraag is eigenlijk competenties. Is, als ik het goed begrijp, een systeem met een Nederlandse vragenlijst.
Ja.
Houd ook rekening met een Nederlandse cultuur. Meet niks van de psychische gezondheid, hoor ik net. Statushouders hebben vaak wat meegemaakt, denk ik. Daar zullen vast mensen zijn die een posttraumatisch stresssyndroom hebben onder de leden. In Afrikaanse cultuur is het gebruikelijk om niet te praten over psychische problemen. Mm-hmm. Hebben jullie de expertise in huis om toch boven water te krijgen en dan in de juiste richting te sturen? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag aan competenties is, als het een Nederlandse vragenlijst is, zit er dan een tolk bij bijvoorbeeld voor die statushouders om een diagnose vast te stellen? Wat betreft de kansarmen, het vrijwilligerswerk, hebben die mensen vanuit dat vrijwilligerswerk toch nog perspectief om door te stromen naar, moet ik even kijken hoe die groep heet, naar de kans, niet naar de kans, ja in eerste instantie naar de mensen met niet direct perspectief en vervolgens wellicht nog naar kansrijk. Daar hebben die iets verteld over sancties. Als mensen de inburgering binnen een bepaalde periode niet halen, dan zullen er sancties worden toegepast. Houden die dan ook rekening met het verschil tussen niet-kunners en niet-willers? Voor de cijfers van de uitstroom vraag ik me af, is dat duurzame uitstroom of zit er ook niet duurzame uitstroom bij die mee zijn genomen in de instroom? En ja, dat was het wel, denk ik.
Ja, ik heb maar twee vraagjes na de vragen die net gesteld zijn. Eén, ik weet dat er nog een vraag is naar vrijwilligers en daar bemiddeling van de sociale diensten op, onder andere bij de DOP-werkgroepen. Tot nog toe heeft dat nooit tot succes geleid. Gaat u daar actief of actiever mee om, nu u dat competenties hebt, om toch mensen dan op dat vrijwilligerswerk inzetbaar te krijgen? En de tweede vraag die ik heb, die heeft betrekking op het taalonderwijs. In het verleden zijn er in Zuid-Limburg hele succesvolle trajecten geweest waar taal gekoppeld wordt aan een beroepsopleiding, bijvoorbeeld niveau 1 opleiding voor laaggeschoolden. En dat is door de nieuwe inburgeringswet wat weggeëpt allemaal. Maar ik zou het toch willen adviseren om ook taal gekoppeld aan een beroepsopleiding en stages dan, maar ook die beroepsopleiding, om dat toch weer eens te bezien of daar weer op ingespeeld kan worden. Ik heb begrepen dat het nu wettelijk ook weer mogelijk is om dat te gaan doen.
Mevrouw Ien, nog aanvullingen?
Ja, dank u wel. Ik constateer weliswaar dat er een daling is van ons uitkeringsbestand. Maar ten opzichte van 10 jaar geleden is er wel zijn het er wel meer. Mijn vraag is, heeft dat ook een relatie dat wij hier dalen ten opzichte van Limburg en ook de rest van de regio in Nederland? Heeft het ook te maken met de inkomenstoets van inwonenden? Dat er ook daardoor minder uitkeringen toegekend wordt. Ik zie dat de leeftijdsopbouw, het grootste deel is toch 55 plus. Een andere vraag is van, ik zie dat 13% die kansrijk zijn, daarvan is 40% minder als 2 jaar in de bijstand, maar bij de minder kansrijke is 67% minder in de minder als 2 jaar in de bijstand. Van hoe is die leeftijdsopbouw in die groepen?
En nog één laatste aanvullende vraag aan deze kant.
Nou ja, dat was met betrekking tot mijn eerdere vragen en de antwoorden daarop. U geeft aan dat u dus niet naar de WIA-normen kijkt. U kijkt wel of er eventueel gebruik kan gemaakt worden van die voorzieningen. Gaat u dan wel in een plan van aanpak wat u met die mensen gaat hebben, wel rekening daarmee houden dat er niet iedereen met een rugprobleem werk gaat weigeren? Dat die toch wel met enige toetsing gaat werken daarin. En datzelfde geldt eigenlijk over dat dag- en nachtritme. Wordt zoiets wel meegenomen in zo'n plan van aanpak? Wordt daarop gestuurd, op welke wijze?
Voorzitter, ik ben deskundig op het gebied van, ik wilde net zeggen, dag- en nachtritme. En ik heb ook wel eens rugproblemen. Ik loop hier wel eens gekromd door het huis, maar ik denk dat terecht te vragen, maar even alle gekken door een stokje. Uiteraard, arbeidsfitheid, daar hebben we het dan denk ik over als je het hebt over fysieke klachten. Ja, daar zetten we ook in het kader van de arbeidstoegeleide natuurlijk fors op in om te kijken dat je mensen ook, want dat is nog wel bekend denk ik vanuit de analyse die bij het VDL net kan gebeuren en plaatsvond, dat arbeidsfitheid daar een hoge score had. Dus we zetten daar uiteraard wel instrumenten op in, sturen mensen ook naar het Steinerbos, niet om op de WIP te zitten, maar vooral om te zwemmen, te bewegen en zoveel mogelijk arbeidsfit te maken. Is een programma wat in elk geval heel recent nog opgestart is om daar iets aan te doen. Taalachterstand en taalkennis opdoen, ja, op de werkvloer, ook daar zijn we concreet mee bezig, dus ook praktijkgericht. De richting beroepsonderwijs loopt er op dit moment onderzoek op de schaal van de westelijke mijnstreek om naast taalachterstanden in het primair onderwijs ook vooral te kijken naar achterstanden op het gebied of op niveau van het middelbare onderwijs. Dus daar verwachten we binnenkort ook duidelijkheid over hoe we daar mee om kunnen gaan. De vragen die wat technischer van aard zijn, daar kijk ik even voor naar Gerald. Het uitstroomverhaal, niet duurzaam uitstroom, heb ik net horen voorbij komen, hoe het daarmee gesteld is. Ja, DOP-werkgroepen vragen om vrijwilligers, daar kan ik misschien ook nog wel iets over vertellen. We zijn bezig met de screening, dat is eerder ook al een keer van de kant van het CMB gevraagd, om te kijken of vrijwilligers bij dat... dat wensautoverhaal ingesluit kunnen worden. Dus dat zijn we op dit moment aan het bekijken via competenties of daar mogelijkheden toe bestaan. De score op dit moment is niet bijsterhoog, zeg ik even. Dus dat is best wel moeilijk om daar geschikte mensen voor te vinden. Maar we gaan het in elk geval wel na om te kijken of daar mogelijkheden toe bestaan. Dan kijk ik even voor de rest van de vragen naar jou, Gerald, of je daar nog een antwoord op kunt geven.
Even anders kijken of ik compleet ben. Er werd gevraagd naar niet-kunners en niet-willers, of we daar rekening mee houden bij het opleggen van sancties. Ja. Ja, uiteraard kijken we naar de mate van verwijtbaarheid. En als iets niet verwijtbaar is, omdat iemand iets niet kan, dan krijgt hij ook geen sanctie opgelegd. Ja. Maar een niet-willer, die kan er wel eentje tegemoet zien. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken.
BTS en tolk?
De statushouders die door competenties in beeld zijn gebracht. Af en toe ging het inderdaad moeizaam. Konden mensen zich moeilijk verstaanbaar maken. We hebben dat, of competenties heeft dat toch geprobeerd om zo goed mogelijk, soms met behulp van een tolk of soms met behulp van een familielid, te doen. Maar de taal is inderdaad al op zich een belemmering voor werkaanvaring. Dus dat zijn ook de mensen die dus zijn ingedeeld in de groep van op dit moment nog niet erg kansrijk.
Maar ook daar zetten we dus intensieve trajecten op om die mensen via inburgering en taalonderwijs zo snel mogelijk geschikt te maken voor de arbeidsmarkt.
Er heeft competenties nu een module ontwikkeld in 13 talen om deze mensen ook te screenen. Dus
Die module kende ik inderdaad nog niet. We zijn uitgegaan. Is pas nieuw, Wij zijn nog uitgegaan van de ouderwetse, of tussen aanhalingstekens, Nederlandse module. Maar dat is op zich wel gelukt.
De doorstroom van het vrijwilligerswerk naar meer kansrijk? Of?
Ja, nou goed, wat competenties daarover aangeven is dat die groep kansarmen, die grote groep van 47%, dat daarvan de verwachting is dat ze beperkt zullen doorstromen naar een hogere groep. Dat daar echt zoveel belemmeringen in zitten dat we daar geen wonderen meer van moeten gaan verwachten. Maar voor ons is dan het doel het hoogst haalbare. En als vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in het hoogst haalbare is, dan gaan we daarop inzetten. Mevrouw I vroeg nog iets over inkomenstoets in wonenden, maar die vraag heb ik niet helemaal goed begrepen.
Heeft het lage uitkeringsbestand bij ons te maken dat er ook heel veel jongeren thuis blijven wonen, omdat ze sowieso en geen geld hebben om eigen woning permitteren. Maar ook dat ouders, als een inwonend kind hebben, dat ze geen bijstand krijgen omdat hun kind inkomen heeft.
Ja, dat is een vraag naar een stukje rijksbeleid inderdaad. Jonge mensen hebben inderdaad een lage uitkering. En daarvan is het inderdaad heel lastig om zelfstandig te gaan wonen. Dat klopt. Het effect daarvan heb ik niet in beeld. Dus dat is een stuk wat inderdaad bij het Rijk ligt. Hun stellen wat dat betreft de normen vast. En ik kan niet in kaart brengen wat daar het gevolg voor uitwonenden voor zijn.
En wat betreft de jongeren zouden we daar nog op kunnen inzoomen, want die hebben we wel uit de bestandsanalyse gehaald natuurlijk, om te kijken of daar de belemmeringen bestaan die net
Want onze insteek richting jongeren is dat ze of gaan werken of teruggaan naar school en niet in die uitkering blijven zitten. En dat is ook het uitgangspunt van het Rijksbeleid. Ja. Dus door aan het werk te gaan krijgen ze alsnog de mogelijkheid om uit huis te gaan, maar de uitkering biedt dat perspectief dus niet, of minder.
Maar ten opzichte van een jaar voordat het Rijksbeleid was toen het aantal jongeren in de uitkering toen hoger als nu? is een vraag.
Ik kan dat in Stijn niet vergelijken, want u noemde 10 jaar geleden. Die cijfers heb ik inderdaad niet. Ik kan het niet staven met cijfers op dit moment, maar mijn indruk is dat het percentage jongeren